einde van het boek.
Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Bende van het Boek. En vandaag is een super, mega speciale aflevering.
Ja, vandaag is eigenlijk een beetje een niche-aflevering. Ik denk wel dat ik het zo mag noemen, maar wees vooral niet afgeschrikt.
Nee.
Want vandaag gaat het eigenlijk over Japanse literatuur. Waarom in godsnaam een podcast over Japanse literatuur? Omdat, wie de afgelopen 2 weken niet onder de steen heeft gelegen, ik heb het gevoel dat we het al heel veel verteld hebben. Dus we gaan naar Japan, niet samen, maar wel apart. Misschien samen in geest wel.
Altijd.
En wij bereiden dan natuurlijk een leeslijstje voor.
Ja.
En daarop staan Japanse auteurs.
Ja, en we hebben er vandaag 7 waarover dat we willen vertellen.
Ja.
Moest je zeggen, ah, ik ga ook naar Japan. Voilà. Of moest je zeggen van, ah, ik weet eigenlijk niet zoveel over Japanse literatuur. Ik wil wel eens exotisch gaan. Dan moet je zeker blijven luisteren. En anders ook eigenlijk.
Want, we zijn altijd gezellig. Hè? Ja. We blijven ook gezellig, deze aflevering.
Want we eten terwijl ook een scone. En
dus
we drinken.
Mega Japans.
Ja. Maar we zitten wel aan een tafel eigenlijk. Zoals...
Ja, ik zit op een kussen. Ja. Ik ben mega Japans.
Voilà.
Mijn voeten slapen al bijna. Boeken. Sarah, ik stel voor dat we beginnen met de bovenste.
Ja. Deze heb ik zelf ooit gelezen, een paar jaar geleden. Ik zal een keer de titel zeggen.
Ja.
De titel is De Kat en de auteur. Nu hebben we waarschijnlijk het meest belachelijk Japans ooit.
Takashi Hiraide.
Oké, voilà.
Takashi was dat belachelijk?
Hiraide of Hiraide?
Ik denk Hiraide.
Hiraide. Oké. De Kat is een, ik vond dat een supermooi boek. Het is een dun boek. Dat staat los van elkaar, maar het is wel een dun boek. Dus het gaat over een jong koppeltje en die wonen in een sober huisje. Ze zijn tevreden met hun leven. Het is niet zo bijzonder. Ze hebben bijvoorbeeld geen kindjes of zo. Maar het verhaal gaat vooral over een kat die elke dag langskomt. Dus elke dag... Ja, Therese, het lijkt een beetje
op zoals bij ons. Behalve dat we niet Japans zijn. En ik dacht ook dat het een schrijverskoppel was.
Ja. Dat is juist, dat was ik al een beetje vergeten. Maar eigenlijk is het een beetje triest, want tot op de dag dat die kat daar verschijnt, hebben die eigenlijk niet zoveel te vertellen. En dat vanaf dat die kat daar is dat precies zo een nieuwe vibe voor hun, want ze doen dan heel veel voor dat katje. En dan is dat zo een beetje een gewoonte, dat ze hebben zo dan een mandje voor die kat en zo. En ze kijken daar dan echt naar uit. En eigenlijk beginnen ze weer te praten. Dus ja, het is zoiets...
Ja, feel good?
Feel good of zoiets.
Ja. Ja. Ik ben nu niet super thuis in de Japanse literatuur, maar ik heb wel het gevoel dat er heel veel katten in meedoen. Bijvoorbeeld in Murakami passeert er altijd wel een kat. En ik heb... mijn volgende boek nemen in deze reeks. En dat is Kokoro van Soseki Natsume. Dat is blijkbaar een van de mannen in de Japanse literatuur. En Kokoro gaat niet over katten, maar een andere roman van Soseki Natsume is Ik ben een kat. En dat gaat ook over een kat.
Ja, allee, als ik al dacht aan dat souvenirshop meebrengen, dan dacht ik ook wel aan dat katje met zo dat handje. Dus ik denk dat
Poesie sowieso wel iets populair zijn. Met katjes.
Wat ik ook leuk vind aan de aantal romans dat ik al vastgenomen heb, is de verklarende woordenlijst. Want sommige woorden uit het Japans kan je gewoon niet vertalen met 1 woord in het Nederlands of in het Engels. En dan krijg je echt zo meer inzicht. Is daar ook? Zie?
Ja.
Ik had een vermoeden.
Ja.
Gewoon omdat die een taal is zoveel rijker dan de onze, dat meer zo concepten zijn die in een woord schuil gaan, dan dat je een woord gewoon letterlijk kan vertalen. Dus dat vind ik ook wel iets speciaal. Zelfs deze, tabi, traditionele Japanse sokken met een splitsing tussen de grote teen en de andere tenen. Het model met ingewerkte rubberzolen is typisch voedsel voor werklieden. Dat is niet echt wat ik wil zeggen.
Yukata, dunne katoenen kimono, wordt vooral na het baden gedragen. De peignoir, vertaalt dat nu gewoon een keer. Oeps, sorry. Maar dus, ik heb hier dus iets vast van Soseki Natsume. Dat is al iets ouder. Soseki Natsume leefde van 1867 tot 1916, dus dat is al meer dan 100 jaar geleden.
Inderdaad.
En ik denk dat wel voor Japan een heel intense periode was, want die zijn tot halverwege de 19e eeuw zijn die heel afgesloten geweest. En daarna zijn die een beetje gedwongen geweest om zich eigenlijk open te stellen voor internationale handel. Dus dat is in supersnel tempo is alles veranderd in Japan. En dat is ongeveer tijdens het leven van Natsume gebeurd. Vandaar dat ik zo wat benieuwd ben. Dit boek heet Kokoro, de wegen van het hart.
Ja, en dat was ook een hoofdstuk in mijn boek.
Is dat?
Waar ik het laatst over sprak, over de Japanse manier.
Ah, ja. Zot. En waarover ging het dan?
Over inderdaad hoe dat je in je leven eigenlijk iets moet kiezen dat je hart goed doet.
Wow.
Bijvoorbeeld waarvoor dat hij wil opstaan, dat je blij maakt. En voor heel veel Japanners is dat dan het werk.
Mm-hmm.
Maar dat kan ook je lief zijn of bloemen of scones.
Right.
Denk ik dan.
Okay. Met dus Kokoro, de wegen van het hart, is zijn bekendste roman. Naast dat ding over die kat, maar dat is misschien meer een gimmick, dat weet ik niet.
Mm.
En dat is blijkbaar een van de belangrijkste Japanse romans ooit. Ik ga gewoon een keer de flaptekst lezen, het verhaal, want ik heb het dus zelf nog niet gelezen. Het gaat mee in mijn valiesje. Soseki Natsume voltooide Kokoro de wegen van het hart vlak voor zijn dood in 1916. De roman vertelt het diepmenselijke verhaal van de vriendschap tussen twee naamloze personages. Een jonge student en een oudere man die hij sensei noemt. Leraar.
Mm-hmm.
Sensei leeft met zijn vrouw afgezonderd van de buitenwereld, achtervolgd door geheimen uit het verleden. Langzaam maar zeker stelt hij zich open voor de jonge man en vertelt hij over zijn eigen studententijd, waarin dingen zijn voorgevallen die hem al zijn hele leven schuldgevoelens bezorgen.
Mm-hmm.
Dus dat is wel al een beetje iets
spannend.
Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd. Ook vooral omdat dat is echt nog een andere wereld. Hè?
Mm-hmm.
Ik denk, veel Japanse romans die ik al gelezen heb, zijn echt van na de Tweede Wereldoorlog. Dan denk ik dat Japan na die Tweede Wereldoorlog een volledig ander land was.
Mm-hmm.
Want die zijn bezet geweest door Amerikanen, die hebben heel veel dingen veranderd daar. Dus ik ben een beetje benieuwd naar hoe dat dit hier nu anders gaat zijn.
En speelt het zich af in de stad of op het platteland? Of weet je het niet goed?
Ik denk op het platteland, aangezien dat die een sensei zo wat afgesloten leeft.
Okay.
Als het gaat over een studentenleven, kun je het eigenlijk niet.
Omdat ik wel benieuwd ben of dat er veel romans zijn die zo niet over Tokio gaan. Want like, de kat is in Tokio.
Ja. Maar bijvoorbeeld Murakami is soms in de stad, maar soms is dat ook wel op het platteland. Hè?
Ja.
Kazuo Ishiguro, die hier ook nog ligt, dat is Tokio.
Mm-hmm.
Ja, dat is Tokio.
Dus ja, er zijn ook veel Nederlandse boeken in Amsterdam of in Brussel.
Ja, of in Antwerpen.
Gesitueerd, hè.
Dat is waar.
Oké, misschien een volgende?
Ja, een volgende is ook eentje die ik heb gekocht om mee te nemen. Dat is Stilte van Shusaku Endo. Maar misschien, als dat je niet zegt, heb je wel Silence gezien. De film van Martin Scorsese. Met Adam Driver en Andrew Garfield. En is dat Ralph Fiennes die daar ook in meedoet?
Nee,
Liam Neeson. Sorry, ik ga die altijd door elkaar. Sorry, Ralph en Liam. Ik ga een keer de achterkant lezen, Sarah. Maar ik weet al ongeveer waarover dat gaat. Want ik had de film gezien. Het is dus over een... ja, in Tidde, toen dat er nog heel veel missionaries waren, in zo de, wat is dat, 17e eeuw, trokken er ook missionaries naar Japan, om mensen daar te gaan bekeren. Eén daarvan is de jonge Portugese priester Sebastian Rodrigo. En die vertrekt dus naar Japan, die voor een tijdje horen ze daar nog wat dingen van. Ik heb nu een dienen bekeerd, ik heb daar een probleem kunnen opgedaan.
Streepje
1. Maar plots horen ze niets meer. Behalve wel zo wat geruchten over hoe slecht dat er gaat met mensen die... proberen Japanners te bekeren. En ook christenen dan weer, inderdaad. Want mensen zijn er een christenvervolging. Omdat Japanners gewoon niet zo zot zijn van alles dat van buitenaf kwam. Mm-hmm. Zeker niet in die tijd. Dus dan besluiten ze om twee jonge priesters erachteraan te sturen om die mensen te gaan zoeken. Dat zijn
Adam Driver
en Andrew Garfield. Dus die twee jonge priesters gaan dan ook naar Japan. Gaan op zoek naar die oude
priester.
De vermiste priester. Die dan wel echt wel een beetje een legendarische status heeft gekregen. En daarover gaat dit boek dan eigenlijk, van wat gebeurt er allemaal? Ze leren daar dan mensen kennen, zo een beetje een verborgen christelijke gemeenschap.
Mm.
Ja, omdat die zo opgejaagd wordt. En daarover gaat het dan een beetje. En dus die naam, Stilte, want het is eigenlijk ook een beetje een geloofsroman. Van, als al die verschrikkelijke dingen die overkomen, en je ziet dat mensen rond u vervolgd worden voor hun christelijk geloof, inderdaad, horen we dan God eigenlijk nog.
Ja.
Ik ga misschien nog twee quotes lezen van op de achterkant. Omdat die wel ook zo nog een heel goed beeld geven van...
De sfeer?
Ja. Bas Heijnen zegt... Het meest aangrijpende boek over lafheid en over schuld.
Okay.
Omdat de vraag is ook, als ze daar zijn... Dan worden ze ook zo wel een klein beetje geconfronteerd met zo dat machtsapparaat in Japan. Want eigenlijk allemaal ambtenaren en commissarissen die zeggen van... Die kerel zit er eens anders, het vrije wil. Je wil geen priester niet meer zijn. En de vraag is dan, van, is die een priester van zijn geloof gevallen of niet?
Oh.
Is dat vrijwillig gebeurd of is dat niet gebeurd? Dus dat is zo'n beetje die lafheid die daarin zit. En dan zegt Graham Greene, want ik vind Graham Greene wel echt vrij goed. En hij zegt, naar mijn mening, een van de beste romans van deze tijd. En dan denk ik, Graham, ik neem je woord daarop. Ik ben bereid om dat ook te vinden.
Ik ga nog een aantal boeken gaan kopen ook, om mee te doen. Want we gaan heel veel op de trein zitten in Japan. Iedereen doet dat daar. Want ze hebben daar ook geniaal goede treinen die perfect rijden en zo.
Dus Shinkansen.
Inderdaad. Heb je al uw abonnementje?
Nee, dat moet ik nog doen. Die komt in orde.
En één boek dat ik van Trace mag lezen, is van Kazuo Ishiguro.
Mm-hmm.
En de titel is An Artist of the Floating World. En we hebben al eens over dit boek, over de auteur gesproken.
Zeker, ook over dit boek zelfs.
Oké. Maar misschien moet je toch nog een keer kort zeggen waarover
het gaat. Ja, Kazuo Ishiguro is eigenlijk... Ja, het is wel een Japanner, maar die is eigenlijk opgegroeid in Engeland. Hij is ook de schrijver van... En dat is een heel ander boek dan dit. Terwijl er toch wel nog een aantal gelijkaardige thema's zitten. The Remains of the Day.
Mm-hmm.
Die heeft de Nobelprijs gewonnen.
Ja, ja.
Ja, dus allee, ik denk dat dat wel een seal of approval is.
Ja,
een goed teken. Plus dat ik dat ook een supermooi boek vond, Sarah. Dus, mm-hmm. The Remains of the Day is wel meer zo'n boek dat toont dat er echt een Engelsman is.
Yeah.
En An Artist of the Floating World toont aan dat hij ook echt heel veel voeling heeft met de Japanse cultuur en geschiedenis. Want An Artist of the Floating World gaat eigenlijk over een schilder. En het verhaal wordt verteld net na de Tweede Wereldoorlog.
Yeah.
En die schilder is eigenlijk een van de artiesten die zo een klein beetje het imperiale idee van een groot Japan heeft gecultiveerd. Dus die schilder heeft hem daar zo wel een beetje schuldig aan gemaakt. Maar in het begin van het verhaal zeker voelt hij zich daar wel niet verantwoordelijk voor.
Okay.
Maar dan komt hij gedurende de roman zo in aanraking met een jonge man die ofwel een stuk van zichzelf verloren zijn in de oorlog. Dus Japan is dan Korea binnengevallen en zo. Was Korea? Een stuk van China? Goh. Een land dat niet van hen was eigenlijk. Ze zijn binnengevallen en er zijn ook jonge mannen die niet teruggekeerd zijn. Dat hij dan via andere mensen hoort en mee in aanraking komt. En dan is de vraag, is echt zo van... Is zijn generatie, zijn die artiesten die dat beeld verheerlijkt hebben van een groot Japan, zijn die mede schuldig en gevolgen daarvan?
Oké. Okay.
Dus het is echt wel een klein beetje een moralistische roman. Ja. Die vraag wordt ook niet echt beantwoord. Maar dat is wel een heel... Ja, het is echt wel een probleem eigenlijk.
Mm-hmm.
Want die kunnen ook niet zomaar zeggen van, ah ja, maar wij zijn gewoon kunstenaars.
Ja.
Wij deden ook maar wat.
Ja.
Want door hen is dat wel, allee, niet alleen door hen, maar ze hebben dat wel aangestuurd. Weet je? Mm-hmm. Die hebben eigenlijk een klein beetje gelegitimeerd. En dan worden ze geconfronteerd met die gevolgen en niet iedereen kan die verantwoordelijkheid opnemen.
Oké. Okay. Ze kunnen het niet aan, bedoelde gewoon.
Nee, ze zien niet in dat zij daar, dat zij daar ook schuldig aan zijn.
Ze ontkennen het? Of?
Nee, niet ontkennen, ze zien het gewoon niet in.
Ah ja, oké.
Okay. Ja. Lees het, Sarah.
Oké, okay, ik ga het sowieso lezen.
Ja. En het gaat dan onder andere gaat ook over die mens en zijn gezin en zo. En, die is bijvoorbeeld wel zelf ook zijn vrouw verloren in die oorlog. Dus het is niet dat hij nul gevolgen heeft gehad daarvan of zo. Maar het is wel heel genuanceerd. Het is niet gewoon zeggen van, die schilder was slecht en heeft dat gedaan. Het gaat over het ook gewoon over hoe dat hij begonnen is als artiest. Dat staat daar ook in. Er wordt ook een heel beeld gegeven van hoe dat Tokio was na die Tweede Wereldoorlog. Van hoe enorm dat die verwoesting was.
Ja.
Hoe bepalend dat de Amerikanen daar ook zijn geweest in die heropbouw. Mm-hmm. Dus het is echt een heel fascinerende roman. Omdat dat zo'n wereld is, op Pearl Harbor na, wist ik eigenlijk niet zo heel veel over wat dat er daar gebeurd was.
Mm-hmm.
Dus dat vond ik wel, het is echt iets waar ik niet zoveel over wist. En niet dat ik er nu veel feitelijk over weet, maar door al zo een zicht te krijgen op een aantal van de morele vragen die er zijn, mm-hmm. denk je wel van, amai, er is daar echt wel heel veel gebeurd. Dat zij nu... als maatschappij, allee, of de voorbije halve eeuw, zou dat moeten uitkomen. Gewoon.
Ja, oké. Okay. Ik heb ook zo het gevoel, maar het kan zijn dat ik dat nu een beetje heel kort door de bocht formuleer, dat zo het zoeken naar het goede doen versus het kwaad doen, of zo dat vraagstuk, dat iets is dat ze graag aankaarten in Japanse cultuur. Ik ben ook naar Japan Square geweest, naar het filmfestival, en dan waren er een aantal films die daarover gingen. Uh-huh. Je hebt zoveel van die brutale films... Allee, Japanse films zijn wel vaak heel gewelddadig. Dus ik denk dat dat gewoon een vraagstuk is dat een super hard bezighoudt. Maar again, misschien ben ik nu heel snel om te concluderen.
Misschien gaan we dat nog allemaal ontdekken.
Voilà, sowieso. En dan had je nog een boek voor mij klaarlicht.
Yes, en dat is Kitchen van Banana Yoshimoto. Ik vond het al een klein beetje een grappige naam.
Yeah.
Kitchen is een mega dun boekje en eigenlijk staan er twee verhalen in. De verhalen, ik ga ze niet helemaal vertellen, want aangezien dat ze al zo dun zijn, zou ik ze al helemaal verteld hebben gewoon. Maar het is eigenlijk een boek dat gaat over troost. En het eerste verhaal dat ook de naam Kitchen heeft, gaat eigenlijk een beetje over de troost van eten, maar ook gewoon de troost van alles er zo rond. Dat ritueel van te koken en al, van bijvoorbeeld samen te koken, samen te eten, hoe dat je dat like, troost kan bieden. En bijvoorbeeld in het eerste verhaal gaat over een meisje en die is haar grootmoeder verloren. Mm-hmm. Maar ze was eerder ook al haar ouders en haar grootvader kwijt. En ze woont eigenlijk samen met haar grootmoeder. En nu is die ook gestorven. En ze gaat dan gaan wonen bij een klasgenoot van haar. En door zo... Ja, door echt zoveel in die keuken te zijn. En samen met zijn moeder en met hem te koken, komt er een soort van heel troostend gevoel. En het is echt gek, want ik kan er niet de vinger op leggen van waar dat precies komt.
Ja.
Maar ik voelde mijzelf like, getroost toen ik dat las.
Okay.
Het is echt like, een helend boek.
Okay.
Zelfs al is er niets om te helen.
Heb je er deugd van?
Ja, ik vond dat een supermooi boek.
Oké. Okay. En wat is de naam van het tweede verhaal? Weet je dat niet?
De naam weet ik niet meer.
Want just. Ik heb op het filmfestival, was er een film met de titel, ik denk, Women. En dat ging over vier vrouwen die elk zo iets zwaars hebben in hun leven. Nee, niet nog wat meer dan anderen. En ze vinden troost, ga het nooit raden, in...
Eten.
Ja, in koken, in eten, om zo samen te komen en samen te koken. En zo leer je dan ook wat er eigenlijk met die mensen hun leven zo zwaar is.
Nog in de categorie een boek waarover ik wil babbelen, maar dat niet op de stapel ligt, omdat het nog boven ligt op mijn slaapkamer. En ook in de categorie dunne boeken, met verhalen van verschillende mensen, met dat je dat nu zegt, van die vier vrouwen, is het Jachtgeweer van Yasushi Inoue.
Ja.
En dat is een verhaal. Eigenlijk is dat één verhaal. En dat is van een vrouw die een relatie heeft met een getrouwde man.
Oké, een affaire, of niet?
Ja, een affaire, maar wel jarenlang. Echt.
Ah ja, een vaste affaire.
Ja, echt een vaste affaire. Echt zo
een stabiele affaire.
15 jaar of zo.
Ah ja, okay.
Zo lang dus. Op een bepaald moment sterft ze. En dan zijn het eigenlijk zijn er drie of vier verschillende brieven die geschreven worden. Eén door haar dochter, één door de bedrogen vrouw, die ook een goede vriendin is van de bedriegende vrouw.
Oké. Okay.
En dan één van de bedriegende vrouw zelf. En dat wordt allemaal samengenomen door een brief van de man, die zijn vrouw bedroog met de bedriegende vrouw, die dat opstuurt naar een schrijver om daar iets mee te doen. Ja.
Amai.
Het is een beetje complex, maar het is ook super mooi geschreven. Echt zo vrij, ik ga niet zeggen sec, want het is niet sec, maar zo wel heel puur geschreven. Die verhalen hebben ook allemaal echt iets toe te voegen aan elkaar.
Oké.
En je snapt ook iedereen.
Oké. Het is niet zo goed.
Nee.
Goede, slechte personage.
Nee, totaal niet. Het is echt zo van... Het heeft zo'n heel volledig beeld van de situatie. Okay. En het leuke daaraan vond ik ook wel... Want eigenlijk is die man een beetje het middelpunt. Degene die hen zo verbindt.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk doet hij er niet zoveel toe. Dat is gewoon de man. Weet dat, die is daar. En het is het verhaal van
het
de vrouw.
Het is
zo... Ja, het is echt vooral over die vrouw. En het is heel dun. Ik denk dat het nog geen 100 pagina's is. 63 pagina's zelfs, een keer. Dus het is ook een heel mooie cover. Dat boek is de debuutroman van Yasushi. En dat is uit 1949. Maar dat is opnieuw...
Ook al zo'n oud boek.
Ja, en dat is zo'n boek dat ik... Omdat dat zo over de mensen gaat en over wat er gebeurt en emoties, dat ik op ieder moment zo kunt plaatsen van hem.
Een tijdloos.
Ja. Mm-hmm. Dat valt het kort samen, Sarah. Dat is inderdaad een tijdloos roman. Ja, dat is. Maar ik vond dat ook supermooi. Maar dat is wel eentje dat tegen, als je opstijgt en tegen dat je...
Ah ja, dat echt. Dat je eigenlijk niet voor op het vliegtuig moet.
Ja, gewoon direct uit zijn.
Ja. Maar op een korte afstandstrein.
Ja.
Ja.
Zo.
Oké.
Dan hebben we nog twee, denk ik. Eén daarvan is echt super oud. Dit boek is uit de 10e eeuw. Ja.
Dat is heel oud.
Dat is super oud. De 10e eeuw.
Ziet er nou goed uit?
Het hoofdkussenboek van Sei Shonagon. Sarah. Dat is te flow.
Ik ga dat
eigenlijk. Nee, je moet het erin steken. Het is te flow. Ja, het is dus een boek uit de 10e eeuw. Het hoofdkwestenboek van Sei Shonagon. Voor de goede luisteraars. Toen dat Helene hier was in onze aflevering, heeft zij vertaald over The Pillow Book of... Ik weet het niet meer. En dat is hierop gebaseerd. Dus dat is iets dat... iets een soort genre geworden. Waar sommige mensen er ook op in om zelf een boek te schrijven.
Oké. Okay.
Ja. Er is een nieuwe vertaling uit. Vertaald uit het Japans en ingeleid door Jos Vos.
Wie is Jos Vos?
Geen idee, maar ik vind dat een geniale naam. Jos, als je luistert, top idee om zo'n naam te hebben. Daarvoor was de vorige editie in Nederlands was vertaald van het Engels.
Okay. Dus dit is een direct... Jos Vos kan echt Japans en Nederlands?
Ja, Jos Vos kan Japans en Nederlands. Oei. Dus eigenlijk is dat boek een verzameling van teksten die geschreven zijn door die vrouw. Het is een vrouw, een hofdame. En dat zijn bijvoorbeeld lijstjes dat ze maakt, anekdotes dat ze vertelt, over haar emoties dat ze schrijft. En ik heb zo een aantal stukken uit gelezen. En dat is echt... Sorry, maar het soms gewoon nu kunnen geschreven worden. Als ze zo over iets vertelt, over zo'n minnaar of zo. Of als ze een lijstje maakt. Dus ze maakt lijstjes, maar echt zo van bijvoorbeeld emoties of zo. Bijvoorbeeld ontstellende dingen. Het gevoel dat je bekruipt wanneer je een sierkam oppoetst en hij ergens tegenaan stoot zodat er een stuk van afbreekt. Een koets die omkiept. Je was ervan overtuigd dat iets zo enorms ook wel stabiel zou zijn en je kunt je ogen haast niet geloven. Het brengt je helemaal van je stuk. Iemand flapt er zomaar iets uit dat een ander uit het veld slaat of tegen de borst stuit. Het is door en door ontstellend wanneer je de hele nacht op iemand zit te wachten in de volle overtuiging dat hij wel zal komen, totdat de ochtend aanbreekt en je hem eindelijk even uit je hoofd zet zodat je kan indommelen. En dan schrik je wakker van het krassen van een kraai en stelt vast dat het al klaarlicht de dag is. Iemand die een brief moet bezorgen laat hem zien en een ander die hem niet zou mogen lezen. Iemand begint je de les te lezen over iets waar hij geen flauw benul van heeft en je kunt er geen woord tegen inbrengen. Iets morsen is altijd ontstellend. Dus dan is van die dingen. En sommigen denken kun je inderdaad zo van in je bed, like een koets die omkiept. Oké, okay. Ik heb dat nu niet zoveel meegemaakt. Maar dan bijvoorbeeld, iemand flapt er zomaar iets uit dat een ander uit het veld zet of tegen de borst stuit. Dat is inderdaad zo van, ja, dat zit er even van je melk. Hè?
Of inderdaad, iemand die de les leest aan een andere persoon, die er eigenlijk niks van weet.
Ja.
Ja.
Dus dat is van die dingen, dat je dan echt zo...
Maar zelfs al in de 10e eeuw had je zo verschrikkelijke mensen.
Ja, bijvoorbeeld hier dan dingen die geen steek houden. Iemand die per se een hofdienst wilde en die alles daar even saai en vervelend vindt. Dat is like zo iemand... Ja, dat kunt dan altijd aan iets dat dan geen hofdienst zijn, maar dan... Ja. Iemand tegen wil en dank met je dochter laten trouwen en dan maar klagen dat hij niet deugt. Oké, dat is mij nog niet overkomen, maar... Ja, oké. Okay. En dan kan ze er ook zo, het is heel persoonlijk ook. Mm-hmm. Want eronder staat er dan dingen die er genoeglijk uitzien. De monniken die hazenstokken uitdeelt. De dirigent van een kagura-orkest. De man die het vaandel draagt bij een kagura-processie. Ja, ik weet niet of ze dat zelfs mag vinden. Weet je wel?
Okay.
Ze is echt zo wel heel over man bezig en haar gevoelens daarover. En, ja.
En kom je dan ook iets te weten over de Japanse samenleving toen?
Op dat moment, ik denk dat je heel veel komt te weten over echt zo goed dat was en het keizerlijk hof.
Mm-hmm.
Want er staan heel veel notities bij van onder, omdat dat, dat is een heel andere wereld.
Ja.
Hè? Dus het is met heel veel voetnootjes, waarvoor dank Jos Vos. Maar het is gewoon echt, ik vind het echt een zot boek. Want ik heb er gewoon al zo wat een keer in gebladerd en wat gelezen. En ik vind het heel fascinerend. Dus ja, ik verlang al om er echt zo in te lezen. Dan heb ik nog mijn traditionele Murakami, want ik heb dit jaar nog geen Murakami gelezen.
Mm-hmm,
ik
spaar die is er al.
Voor in Japan. En dit jaar is dat After Dark. Ik heb hem nog niet gelezen, dus ik zal misschien gewoon een keer de achterflap lezen. Wat gebeurt er als het donker wordt in de grote stad? De paden van een eerstejaarsstudenten, een bonenstaak die trombone speelt, een vrouwelijke worstelkampioen, een Chinese prostituee, een sadistische kantoorwerker en een sinistere gangster op een motorfiets kruisen elkaar in deze roman gedurende één nacht in Tokio, in een patroon dat de lezer allengs duidelijk wordt. Of niet. Ja. Het is een redelijk dunne. Ik denk dat het 150 pagina's is of zo. Maar nee, 217. Maar ja, toch. Nog altijd vrede, hè. En ik ben wel benieuwd eigenlijk. Allee, ik heb er wel vertrouwen in.
Ja.
Ik heb er eigenlijk altijd wel vertrouwen in.
Oké. Okay. Klinkt wel als een classic Murakami.
Mm-hmm. Ja, inderdaad. Zeker. Een boeiende roman over liefde, aanhankelijkheid, eenzaamheid en verlangen.
Dat is denk ik ook wel allemaal typisch Japanse.
Ja, dat zijn inderdaad allemaal Japanse thema's. Maar dus, dat zijn ze. Ik denk dat dat 8 romans waren. Dus ik denk dat dat wel genoeg gaat zijn, hè?
Ja.
Waarschijnlijk.
Dus, voor al wie naar Japan gaat en al wie naar Japan geweest is, die mag ons tips geven, uiteraard.
Zeker. En al wie niet gaat, maar toch een keer iets wel Japans lezen.
Ja, of iets dat was westers zo.
Ja, inderdaad.
Voilà.
Inderdaad. En dan nemen we afscheid voor vandaag.
Oké.
Okay. Dan bedanken we nog Jasper, Michiel, Joffra en Wes en Sarah om helemaal tot hier te komen. Want we zitten in mijn Kortrijkse woonkamers.
Ja. Uiteraard. Ja. Ook bedankt voor de ontvangst.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Dat is in orde.
Ja.
Ja.
Einde van het boek.